106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Ja, we gaan eventjes met u wat dingen doornemen voor de kerkagenda. Morgenmiddag is er om 1 uur is er weer een zoekdienst in de Nieuwe Kerk. En het gaat over David en Goliath. Oh, en het is niet in de Nieuwe Kerk. Normaal is het altijd de Nieuwe Kerk. Deze keer is het in de Jeshof. Vlak tegenover de Nieuwe Kerk aan de Burgwal, Hoek Burgwal en oude bij Nieuwe Langendijk. Het gaat over David en Goliath. Met het thema waar haal je het lef vandaan? En de voorganger is Arnold Vromans. En u bent ook welkom om de lunch, dat is een half uurtje eerder, vanaf 12:30 daar al wat te genieten. Hebben we nog meer er staan?
Ja, op vrijdag 12 februari is in het kerkelijk centrum in Delfgouw op de Zuid-Eindseweg 7 een theatervoorstelling, een musical. De titel is Een Vrouwending. Wordt gespeeld door 4 vrouwen die zeg maar uit het leven gegrepen situaties van vrouwen spelen. Maar in de uitnodiging staat uitdrukkelijk dat mannen ook welkom zijn. Ja. Volgens mij wordt het wel een hele luchtige avond.
Ja, kost het €12,50, maar er staat erbij lachen maar om.
Lachen maar om, dus... Als je daarmee durft te adverteren, dan moet het ook wel grappig zijn.
Ja, ja. Je gaat geen serieus doen, een stuk ja, doen.
En het begint om 8 uur op 12 februari in Delfgouw.
Benieuwd.
En alle items zijn terug te vinden op de website van de Raad voor Kerken, raadvoorkerkendelft.nl.
Kijk. En dan gaan we meteen verder met onze tweede gast. Want aangeschoven is Petra Weijers. Welkom.
Dankjewel.
En wij gaan met jou wat praten over een koorschool in Delft.
Dat klopt, ja.
Ja, hoe ben je er zo toegekomen met een koorschool in Delft?
Dan moet ik heel wat jaartjes terug toen ik werkte aan de Zangschool Zuid-Holland in Den Haag. Ik heb zelf klassiek zang gestudeerd. Er was een lespraktijk begonnen voor volwassenen. En op mijn pad kwam ook de Zangschool Zuid-Holland, waar ze met kinderen werken, met zang. En ik heb daar gewerkt. Ik heb daar een soort stage gelopen. En toen ik zag hoe ze daar met kinderen zingen, hoe ze dat leren op een echt, ja, zeg maar authentiek, heel verantwoorde manier. Die kinderen leren zo goed zingen. Ze leren daarnaast ook van blad zingen. Dus ze leren het notenschrift. En dat gaat zo spelenderwijs op allerlei manieren. Auditief, cognitief, zelf lezen, zelf doen. Toen had ik altijd zoiets van, nou, misschien wil ik dat ook wel in de toekomst. Toen heb ik dat een beetje op een zijspoor gezet. Want op dat moment had ik er de tijd niet voor. Toen een paar jaren overheen gegaan. Toen ben ik in februari van vorig jaar in Delft komen wonen. En toen deed ook de locatie zich eigenlijk voor. Die werd me een soort in de schoot geworpen. En toen begon het weer steeds meer vorm te krijgen. Die droom kwam weer een beetje boven water. En ik had zoiets van, ja, nu wil ik er eigenlijk zelf wel mee beginnen. Ja. Dus ik heb een website gemaakt. Ik heb alle informatie erop gezet. Bedacht hoe ik het zou willen. Hoe ik het zou gaan inplannen. En 1 januari was het een feit van het afgelopen jaar. Dus toen was de koorschool Delft geopend. Dus en naast de volwassenen is er dus nu ook een zangopleiding voor kinderen.
En zijn er ook al kinderen die meedoen?
Ja, klopt. Het begint klein. Maar goed, je moet soms klein beginnen. Ja. Ik ben met 2 klassen gestart. Want er zit dus een soort klassensysteem in qua opleiding. Het past dan ook bij de leeftijd. Ik stop dus niet een kind van 4 jaar bij eentje van 12. Want die is qua ontwikkeling heel ergens anders en ook qua interesse. Dus er zitten ook zangklassen in. En de kleuterklas, de priemklas, zoals dat bij mij heet, een term gerelateerd aan de muziek, ja, die is nog niet gestart, want ik heb nog niet genoeg kleutertjes. Maar de tertsklas voor kinderen van groep 4 en 5, die is vanmiddag begonnen met 4 enthousiaste meisjes. En de volgende klas, die is al een paar weken draait die en die heeft 3 kinderen. En ze zijn heel enthousiast en ze vinden het ontzettend leuk. En ik hoop gewoon dat het van Lieverlee groter groeit.
Het is de bedoeling om ze echt les te geven, hoe je er ook een koor uit vormen uiteindelijk.
Ja, klopt. Ja, het klinkt nu als school dat ze alleen maar leren en verder niks doen. Maar het gaat eigenlijk hand in hand. We leren ze repertoire, dus liedjes zingen. We maken gewoon een repertoire voor om bijvoorbeeld een concert te gaan geven. En de kinderen met elkaar vormen dus een koor. En daarnaast hebben ze dus les krijgen ze in solfège, zoals dat heet, van bladzingen. Ze krijgen notenschrift. En het wordt ze op diverse manieren aangeboden. Dus het is niet alleen maar voor- en nazingen en doe maar braaf wat ik doe. Nee, ik maak ze uiteindelijk tot echt zelfstandige muzici.
Je hebt gezegd, ik probeer dat spelende wijs te doen. Hoe doe je dat spelende wijs?
Zangspelletjes bijvoorbeeld. Je doet spelletjes. Vanmiddag toevallig liepen we in een kring met z'n vijven. En daar hoort een liedje bij. En dat zing ik. En de kinderen zingen eigenlijk vanzelf mee. Dat gaat helemaal spelenderwijs. En elke keer als het liedje afgelopen is, ga ik stiekem een half of een hele toon hoger. Dus stemvorming krijgen ze ook gelijk. Maar dat zit verpakt in het spelletje. En ze zijn zo druk met meedoen dat ze helemaal niet in de gaten hebben dat er ondertussen ook gewoon zangles gegeven wordt. En dat gaat gewoon helemaal vanzelf. Ritme pakken ze ermee op, want ze moeten bewegen. Dus het zit heel vernuftig in elkaar, zeg maar.
En hoe ben je daar zo... Je had dat een keer meegemaakt,
klopt,
zeg maar.
Ja.
Maar dan heb je dat zelf overgenomen? Of heb je het helemaal uitgedacht? Of?
Nee hoor, ik heb er les in gehad. Dus ik heb het ik kopieer het dan maar, om het even zo te zeggen. Ze geven ook aan de Zangschool Zuid-Holland, die nu overigens anders heet, geven ze ook les aan kinderkoordirigenten. En ja, ik had het geluk, omdat ik er ook werkte en kon meekijken, heb ik er gewoon goed gekeken hoe ze dat doen. Ik heb nog steeds contact met een collega overigens die daar toen werkte en die nu in Amsterdam het Nieuw Amsterdams Kinderkoor is gestart. Op exact dezelfde leest geschoeid. Daar heb ik ook veel contact mee als ik met vragen zit van goh, hoe doe je dit of hoe doe je dat. Dus ik krijg die begeleiding ook wel als ik het nodig heb. Maar ik kan nog heel echt vooruit met wat ik ze wil leren.
En de kinderen worden ook ouder. Is het een doel om uiteindelijk ook een tiener of jongere
koor te
hebben?
In principe wel. Ook op de website staat dat de octaafklas nog letterlijk en figuurlijk toekomstmuziek is. Want die kinderen heb ik nog niet. Bovendien, als ik nu een kind zou krijgen wat ouder is, bijvoorbeeld 16 of 17, is die van harte welkom. Maar die mist alleen wel die opleiding die de jongere kinderen nu krijgen. Dus ik hoop dat het van Lieverlee gewoon doorschuift. En dan heb ik straks tot en met 18 of 21 zelfs een hele koorschool.
En hoe loopt het met de volwassenen?
Volwassenen gaat heel goed. Ik geef sowieso individueel zangles. En ik heb nu een cursus gestart voor volwassenen die ook graag notenschrift willen leren. En meer, hoe lees je nou een partituur bijvoorbeeld? En die is januari begonnen. En daar heb ik 14 cursisten.
Hoe kom je nou aan die kinderen? Want als ik erover denk ik van ja, er zullen genoeg volwassenen wel zijn in Delft die ook klassiek willen zingen of zo. Maar als ik denk aan kinderen, dan denk ik van nou, dan denk ik eerder de Voice Kids en we gaan alle popliedjes gaan verzingen. Hoe komen ze er dan bij om juist voor een koor te kiezen? Hoe hou je ze erbij?
Ja, hoe hou je ze? Het beste werkt toch een mond-op-mond reclame.
Ja.
Dat blijkt. Dat blijkt uit alles. Maar je ziet ook, dat zag je destijds in Den Haag en nu dan ook in Amsterdam. Ja. Ze zijn met klein ook begonnen en nu zijn het er bijna 200-300. En het grappige doet zich voor dat met kinderen, ondanks dat ze de Voice ontzettend leuk vinden, of Rihanna of Anouk of Nouze Adele, noem het maar op, dat ze ook interesse hebben voor die andere kant. Ik weet uit ervaring dat we met een aantal kinderen werden we gevraagd om mee te helpen bij de Matthäus Passion in Naarden. Ze staan te springen om mee te gaan. Ze vinden het fantastisch. Terwijl ze fietsen naar huis en ze zetten iets van dopjes op hun oren. En daar klinkt weer net zo hard de popmuziek uit. Ja. Dus voor die kinderen gaat dat eigenlijk een soort hand in hand.
En de kinderkoor staat of valt met degene die het leidt.
Klopt. En die muziek is, ik wil niet zeggen dat de popmuziek voor kinderen niet leuk is. Integendeel. Maar in koorverband is de wereld van de klassieke muziek is zoveel breder en die past ook eigenlijk beter bij een ontwikkeling van een kind. Je hebt veel meer mogelijkheden om met ze te zingen en een veel wijdser aspect van allerlei types muziek.
Ja.
Ja, geen probleem.
Ik weet dat je ook verschillende koorprojecten hebt gedaan.
Klopt, ja.
Projectkoor voor de kerst.
Ja.
En
dat staat dan los van de koorschool.
Ja.
Dat heb ik samen met Robin Voorn georganiseerd, de pastoor van de Oud-Katholieke Kerk. En ik doe daar ook het koor van de kerk, het Bagijnenkoor. En daar zijn ook ideeën ontstaan al 4 jaar geleden inmiddels om koorprojecten te starten. Verbonden aan iets binnen het kerkelijk jaar. Dus de kerst is nu inmiddels traditie dat we een koorproject doen rondom kerst.
En wat houdt dat in, dat koorproject?
We baseren ons op de traditie van de Festival of Lessons in Carols uit Engeland. Het principe dat op kerstavond daar dan wordt gelezen, gezongen, schriftlezingen afgewisseld met koormuziek. En dat doen we ook. We formeren een koor, projectkoor. Iedereen mag eraan meedoen, zijn ook geen eisen aangesteld. En we studeren in 10 weken tijd repertoire in, wat dus 2 keer wordt uitgevoerd. 1 keertje in Delft en we gaan ook altijd nog naar Den Haag. En dat is een koorproject. We hebben ook iets met Pasen gedaan binnen het Gregoriaans. Dus dat zijn zo de dingen die we bedenken samen. En dat werkt, pakt heel goed uit. Ja.
Zijn daar mensen makkelijker voor te motiveren voor een tijdelijk koor? Of?
Vaak wel. Wat je ziet is dat het heel veel mensen zijn die al bij een koor zingen. Die zoeken niet nog een koor erbij wat elke week repeteert. Maar soms het koor waar zij zingen voert dat repertoire niet uit. Dus dan zoeken ze dat soms op projectbasis. En ja, dan tref je weer andere koorleden. En dan stopt het gewoon weer na 10 weken of 6 weken of al naar gelang het project duurt. Soms blijven mensen hangen, dat merken we ook. Maar de meeste mensen zingen al wel bij een koor.
Trek je daardoor mensen echt uit de kerkelijke tradities? Of trek je ze uit heel Delft?
Uit heel Delft. Niet zozeer. Sommigen zijn wel aan een kerk verbonden, maar er zijn ook mensen die helemaal geen kerkelijke achtergrond hebben, maar juist vanwege toch het bijzondere van die muziek. Mm-hmm. Want bijvoorbeeld die kerstmuziek, dat vinden ze zo fijn om te zingen, dat ze daar graag voor bij even tijdelijk zeg maar een kerkkoor komen zingen. En daar hebben ze totaal geen moeite mee. En wij ook niet overigens. Dus iedereen is welkom.
En werkt dat dan ook in op je koorschool, dat mensen daar terechtkomen?
Ja. Ja en nee. Ik merk bijvoorbeeld met de cursus voor volwassenen die pas gestart is met het notenschrift, dat ik er maar 3 van de 14 blijk te kennen. Dus er zitten ook weer nieuwe mensen tussen. Dus ze komen van alle kanten. En soms werkt het ook door. Dan geven mensen het door van joh, weet dat er iets is omdat ze mij dan kennen. Dus het mond-op-mond reclame, zeg maar. Ja.
Nou, zijn dat sowieso 2 sporen bij jou? Aan de ene kant zeg maar meer de kerkmuziek en aan de andere kant meer algemeen klassiek?
Klopt. Ja. Ja, zeker. De klassieke muziek heeft natuurlijk zowel het geestelijke repertoire onder zich als alle andere dingen, opera, lied, noem het maar op. Dus dat behelst zoveel. En ik ben zelf klassiek geschoold, dus ik heb ook zelf alle dingen die onder de klassieke muziek vallen zelf gezongen. En daarbij komt, het geestelijke repertoire is gewoon zo'n rijk repertoire. Dat is zo groot, van de middeleeuwen tot aan nu toe. Ik bedoel, dat krijg je niet eens in 1 leven, mensenleven bij elkaar gezongen, bij wijze van spreken. Zo mooi is dat is. En zoveel.
En wat is het project waar je nu mee bezig bent?
Nu is er momenteel geen project wat ik dan samen met Robin doe. Er staat wel een dag met Bach voor de deur. Althans, dat wordt een zondag 26 juni in de Oud-Katholieke Kerk. Dat doe ik dan weer samen met Robin. En daar zingen we tijdens de mis, morgens, 's middags de vesper en 's avonds nog een afsluitende. Dus 3 getijden op een zondag zingen we muziek van Bach. En dat wordt ook weer een projectkoor. Dus dat staat te gebeuren.
Dus dat wordt in een aantal weken voorbereid?
Ja, dit keer wat korter. Dat zijn uit mijn hoofd 8 repetities. En we vragen daarvoor net iets geschoolde zangers. En die kleine koor in dit verband. Dus we vragen ook auditie van mensen.
Moet je dan auditie doen?
Ja, en niet zozeer. We willen graag dat het koor ook qua stemmen bij elkaar past.
Oké. Nou, hartelijk dank voor jouw hele verhaal erover. Veel succes met de koorschool Delft en jouw komst naar de studio hier.
De gedachte van de week.
Mijn medepresentator Fred van Helden.
Ja. Afgelopen zondag toen hadden wij in de Hofkerk een ouderendienst. En in die ouderendienst ging het vooral over de vragen ook die ouderen hebben. En dat zijn vaak ook de dingen waar het gaat over verliezen en loslaten. Zo was er ook eens een oude vrouw die verzuchtte, tussen 60 en 80, dat is prachtig, maar tussen 80 en 100 bedonderd. Waarom bedonderd? Omdat mijn lichaam het steeds meer laat afweten en ook mijn geest. Bovendien wil je niet geloven hoe vaak ik dit jaar al naar een uitvaarddienst ben geweest. Het is waar, de ouderdom die drukt als geen andere levensfase op de werkelijkheid. Je met de neus op de feiten. En die werkelijkheid die wordt gekenmerkt door die woorden verlies en loslaten. Ziekte en tegenslag en dood zijn eigenlijk een onlosmakelijk deel van je leven. En waar je vroeger als je wat jonger was de draad zomaar weer kon oppikken en zeggen van nou de tijd heelt alle wonden, lukt dat als je ouder wordt niet meer. Toch ligt er in deze levensfase ook een spirituele belofte verscholen. De apostel Paulus maakte zelf geen bejaardenhuis mee, maar hij leefde een ruig leven zodat hij al vroeg versleten was. En vanuit die ervaring spreekt hij een wijs woord. Naarmate de oude mens vervalt, wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. En let op, dit gaat niet ondanks, maar juist ook dankzij dat uiterlijk verval. Daardoor kan men tot spirituele vernieuwing komen. Ik denk dat voor veel mensen dat ook een nieuwe gedachte is. Wij zijn geneigd om zelf de greep om ons leven te hebben. En we willen het beeld van die sterke man die we vroeger waren, die alles kon, of die nijvere vrouw die zoveel klusjes kon en overal tijd voor had, willen wij graag vasthouden. Maar we worden keer op keer worden we steeds meer op de feiten gedrukt en teleurgesteld dat we dat niet meer zijn en niet meer kunnen. In deze samenleving leven we ook met de illusie dat het leven maakbaar is en wij moeten zelf komen tot zelfredzaamheid en zelfontplooiing. Maar is het leven maakbaar als je je partner verliest zonder dat je dat wilt? Als je een kind meemaakt dat verongelukt wordt. Verongelukt. Of als je de lichamelijke gebreken zomaar elke keer kan opnoemen. Dat inzicht dat het leven niet maakbaar is, dat is het leven ten diepste en mysterieus is het begin van wijsheid. Maar dan komt de meest dringende vraag naar boven. Waarom? Waarom? Waarom moet mij dit overkomen? En daarmee komen we bij Job. Job verliest zijn vrouw, zijn bedrijf. En ook zijn kinderen komen om. En hij wordt gekweld met een vreselijke ziekte. En lichamelijke ongemakken. Waarom, vraagt hij op zich af. Waarom moet mij dat overkomen? Ik heb toch goed geleefd? Waarom moet me dat overkomen? Was ik maar niet geboren? De vrienden van Job komen om hem af. En ze zitten stil. Maar als ze gaan praten zijn het slechte raadgevers. Ze zeggen dat Job wel iets fout gedaan moet hebben. Dat het hem overkomt. En daarmee bevestigen ze de illusie dat alles om hem draait. Hij zal wel de oorzaak zijn voor wat hem overkomt. Had je maar beter moeten uitkijken. Eigen schuld, dikke bult. Die waaromvraag kan mensen eindeloos bezighouden. En Job klaagt en moppert maar door. Dan geeft God hem in een storm een antwoord. Een antwoord? Hij stelt hem meer een wedervraag. Waar was jij toen ik de aarde grondvestte? Toen ik de dageraad ontbood? Toen ik het nijlpaard schiep? En dat is een keerpunt voor Job. De onverstoorbare gang van de wilde dieren, het opgaan en het ondergaan van de zon, het gaat allemaal buiten Job om. En er gaat hem een licht op. De wereld draait niet om hem. Wat hem overkomt, heeft niet zoveel met hem te maken. Het leven is een gave van God. En dit inzicht maakt een eind aan Jobs ongelukkige geklaag waarmee hij zich bleef kwellen. Hij geeft zich over. In die ouderdom worden wij op de feiten gedrukt van loslaten en van verlies. Maar precies die beperkingen kunnen ons ook bevrijden van de illusie dat het leven maakbaar is. Dat het ik dat zo graag een greep wil houden, het van het middelpunt wordt weggeduwd en dat God het middelpunt wordt. Dat wij onze regie loslaten en overlaten aan God. Dat besef van loslaten van het beeld van wie we moeten zijn is ook het inzicht dat eigenlijk zoveel in het leven ons toevalt. En als je het goed beschouwt, zijn de gelukkigste dingen de dingen waar je zelf niet voor gewerkt hebt, maar voor je toevielen. Die prachtige zonsondergang, het geluk dat iemand verliefd op je werd, die glimlach van een kind, die muziek waar je in kon verliezen, die mooie film waar je in verliest en waar een deel van voelde eigenlijk dat je in iets groters was. Wat je niet hoefde. Waar je niet, waar geniet, waar dat genieten, waar je niet hoeft. Omdat het genade is, om niet, van God.
Ja, luisteraars, dit was het programma Kerk in Delft voor dit weekend, voor deze week. Namens mijn medepresentator wensen u
vrede en alle goeds.